Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Meneer De Dekker is na lange tijd weer thuis. Marine Stolk is opgenomen in het Delta ziekenhuis in Portugal. Er worden in deze dienst 3 collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Na de preek wordt de voorjaarszendingscollecte voor de GZB gehouden. In deze dienst zal voorgaan dominee A. Bloed uit Wijk bij Duurstede. Namens de kerkraad wens ik u en alle die met ons meeluisteren een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, in die God die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van generatie tot generatie en die niet loslaat wat zijn hand begon. Genade, barmhartigheid en vrede worden nu rijkelijk verkondigd van God de Vader door zijn Zoon Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We vervolgen deze dienst door te zingen uit Psalm 72, het eerste en het zevende vers. Psalm 72, vers 1 en 7. Thank you. We lezen nu de wet van de Heer uit Exodus 20, het oude verbond en ook een klein stukje uit het nieuwe verbond, Hebreeën 8. En daarna zingen we uit Psalm 130, het tweede vers. Psalm 130, vers 2, na de lezing uit het oude en het nieuwe verbond. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, zinloos gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere. Hij is uw God. Dan zult u geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En in het nieuwe verbond zegt de Heere: dit is het verbond dat ik met het huis Israëls na die dagen zal maken. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal ik die inschrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. En ze zullen niet leren een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder, zeggende: ken de Heere, want ze zullen mij allen kennen, van de kleine onder hen tot de grote onder hen. Want ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal ik geenszins meer gedenken. Amen. Samen de Heer een zegen vragen over deze dienst. Hemelse Vader, wij komen tot u die ons geschapen hebt. Die uw Zoon hebt opgewekt uit de dood. En op deze zondag mogen we herinneren dat u opgestaan bent uit het graf. De dood hebt overwonnen en zegevierend de hemel bent binnengegaan. Om daar een volkomen verzoening te zijn voor al onze zonden. Jezus Christus de rechtvaardige. We danken en loven u dat u in uw verzoening naar ons hebt omgezien. En dat het grote offer is volbracht. Wat een onpeilbare liefde hebt u tot ons mensen die zondaren zijn. Om al onze zonden te vergeven. En om ons terug te brengen bij het vaderhart van God. Heiland, Heere, u hebt dat gedaan. U hebt het volledig volbracht voor een ieder mens. En we danken u dat we bij elkaar zijn om aan uw liefde te gedenken en te ontvangen wat we nodig hebben. Vergeving of reiniging of rechtvaardiging in het geweten. Zodat we in een goede verhouding tot u zullen staan. Als echte kinderen van u, de hemelse Vader. We danken u dat u daartoe het woord geeft. En de uitleg en de toepassing. Door de Heilige Geest zelf. En als we luisteren en als we spreken. Vragen wij u. Help ons, Heer. We zijn alleen, volstrekt op u aangewezen, om die geestelijke dingen te kunnen begrijpen. En om op de juiste manier daarmee om te gaan. Om het goed op te vatten zoals u het bedoelt. In geloof en in dankzegging van wat u geeft. Schenk ons daartoe de krachtige werking van uw geest, opdat het ons geopenbaard zal worden. En wij mogen zien wat het heil is dat u ook voor ons hebt bereid. Zodat we gesterkt hier vandaan kunnen gaan om ook verzoeningsgezind naar onze naaste op te treden. In alle verhoudingen waarin u ons hebt geplaatst. Omdat het licht en de liefde van u in onze houding en in ons gedrag door mag werken als een zoutend zout. En als een licht in de duisternis van deze wereld. Wil zo uw naam heiligen in ons en door ons. En alles wat belemmert, alles wat blokkeert, elke onbeleden zonde. Heere, wilt u die ons aanwijzen, zodat wij vergeving zullen vragen. En belijdenis zullen doen van onze zonde. Vertrouwend dat u de verzoening hebt volbracht voor Gods aangezicht. Schenk ons die zegen, zodat we de anderen tot een zegen zullen zijn. En laat zo uw koninkrijk zichtbaar worden in het midden van de gemeente, hier ter plaatse. Maar ook in Nederland, ook wereldwijd, opdat uw koninkrijk gebouwd wordt. Van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid in Jezus Christus, onze Heere, die te prijzen is in eeuwigheid. Amen. Gemeente, gaan we nu lezen bij het evangelie van Lucas en wel uit hoofdstuk 22... vanaf vers 39. Lucas 22. Vanaf vers 39. De paasmaaltijd is net achter de rug op de donderdagavond, tegen de Goede Vrijdag aanlopend, en dan gaat de Heer Jezus de stad Jeruzalem uit en gaat hij naar de olijvenhof Gethsemane. Vers 39, en uitgaande vertrok hij, gelijk hij gewoon was, naar de olijfberg. En hem volgden ook zijn discipelen. En als hij aan die plaats gekomen was, zei hij tot hen, bid dat u niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af, omtrent een steenworp, en knielde neer en bad en zei, Vader, of u wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote druppels bloed die op de aarde afliepen. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. En hij zei tot hen, wat slaapt u? Staat op en bid, opdat u niet in verzoeking komt. Tot zover. Vers 42 is de tekst waar we in het bijzonder zullen stilstaan vanmorgen. De vraag van de Heer Jezus aan zijn vader. Vader, of u wilde deze drinkbeker van mij wegnemen. Doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Uw wil geschieden. Dat is het onderwerp van de prediking. En dat heeft te maken met de drinkbeker, zoals de tekst dat aangeeft. En ik wilde een gedeelte lezen uit Jeremia 25, vers 15 tot 17. Jeremia 25, vers 15 tot 17, waar u de drinkbeker ontmoet. Die Jeremia aan de volkeren moet uitreiken. Jeremia 25, vers 15, 16 en 17. Drie versen. Want zo heeft de Heere, de God Israëls, tot mij, Jeremia, gezegd, neem deze beker van de wijn van de grimmigheid van mijn hand en geef die te drinken al de volken tot welke ik u zend, dat zij drinken en beven en dol worden vanwege het zwaard dat ik onder hen zal zenden. En ik nam de beker van de Heere, van des Heeren hand, en ik gaf te drinken al de volken tot welke de Heere mij gezonden had, namelijk Jeruzalem en de steden van Juda en haar koningen en haar vorsten, om die te stellen tot een woestheid, tot een ontzetting, tot een aanfluiting en tot een vloek, gelijk het is te deze dagen. De drinkbeker, als die leeggedronken wordt, dan krijgen we met deze woorden te maken: ontzetting, aanfluiting en vloek. Dat is een stukje uit het oude verbond Jeremia. Hebreeën 5, vers 7 tot 9, leert ons ook een heel belangrijke les in verband met de wil van de Heere. Hebreeën 5, vers 7, 8 en 9. Daar schrijft de schrijver naar de Hebreeën over de hof van Gethsemane, die in de dagen van zijn vlees gebeden en smekingen tot hem die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roepingen, tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit wat hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak van de eeuwige zaligheid geworden. Tot zover. Hoe de Heer Jezus dus gehoorzaamheid geleerd heeft om de wil van de Vader te doen. Dat als achtergrond voor de prediking, u wil geschieden. We zingen over het lijden van de Heer Jezus uit Psalm 22, vers 1 en 2. Psalm 22, 1 en 2. Psalm 40 vers 2 gaan we straks zingen na het amen van de preek. Psalm 40 vers 2. Hij geeft me opnieuw een danklied tot zijn eer. Het tweede vers van Psalm 40. Gemeente. Omgaan met mensen. Een relatie opbouwen met iemand. Dat is een bron van vreugde. Als het in de positieve zin sterker en sterker wordt, de band met een medemens of meerdere, dan is dat een bron van voldoening en vreugde. Er zit ook een andere kant aan. Als het niet goed gaat in een relatie, dan is dat een bron van verdriet. Je kan met één opmerking zelfs al bijzonder gekwetst worden dat je jaren later nog weet. En hoeveel hebben niet een muurtje gebouwd en zich teruggetrokken om zich niet te veel te geven in een relatie, omdat ze te veel gekwetst zijn in hun verleden. Dus aan de ene kant, geliefd worden door iemand, geweldig. Aan de andere kant, wat kan het pijn doen? Want juist als je lief hebt, kun je bijzonder worden gekwetst. En dan staan we altijd weer voor de verleiding om die ander, als die ons geraakt heeft in negatieve zin, met verwijten te overladen. Of, als we niet zo expressief zijn, dan stoppen we het binnen in ons. We proberen het te verdringen en proberen toch verder een goed mens te zijn. Maar ondertussen woedt achter dat muurtje soms die onrust en dat knagende conflict. Maar we houden afstand. En de relatie wordt minder sterk omdat er afstand een rol speelt. Wat is het dan belangrijk om een eerlijk gesprek aan te gaan? Om je gekwetste gevoelens te tonen. En om te zeggen wat er precies aan de hand is. Om dat onder ogen durven te zien. En met die ander erover in gesprek te raken. Daarvoor heb je ook liefde nodig. En dan zeg ik het nog te kort door de bocht, denk ik. Liefde, dat verstaan we als, ja, dat is een heel breed begrip. We hebben de Heer Jezus nodig. Als je werkelijk pijn gedaan is, is het heel moeilijk om vergeving te vragen en vergeving te schenken en om de waarheid aan het licht te brengen. Velen gaan daar omheen, doen dit gewoon niet. Omdat ze het niet kunnen, omdat ze het niet durven, omdat ze het niet willen. Daarom hebben we daar juist de Heer Jezus in het meest en bijzonder voor nodig. In de relatie met God geldt dat ook. De verticale relatie. Er is een scheiding tussen God en onze ziel. Er is een muur gebouwd van afstand, van weerstand. Dat is een kloof. En die kan alleen maar overbrugd worden door eerlijk tevoorschijn te komen, achter de muurtjes vandaan. En God toelaten in je hart. Maar daarvoor heb je de Heer Jezus nodig. Ook daarin. Dus zowel in de verticale relatie als in de horizontale relatie ben je uitsluitend aangewezen op de Heer Jezus. Als je het in de diepte van je hart weer goed wilt hebben. Dat de liefde weer echt kan stromen. Van binnen, van bovenaf naar binnen. Van de hemel naar de aarde, van God naar de mens en van binnenuit naar buiten toe, naar de medemens. En dan heb je precies het kruis in beeld gebracht. De verticale balk en de horizontale balk. God vasthouden en mensen. Dat is Jezus Christus. En dat is een recht geaarde christen die zo leeft. Daarvoor hebben we de Heer Jezus nodig, zei ik. En in het bijzonder het lijden van de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft de laatste 18 jaar, de laatste 18 uur in zijn leven ontzettend geleden, zoals u weet. Heel in het bijzonder ook in de hof van Gethsemane. En daar heeft voor de eerste keer zijn bloed gevloeid. Wat die laatste 18 uur betreft tenminste. In de hof van Gethsemane is zijn lijden zichtbaar geworden in bloeddruppels. Daarna zal het nog 6 keer plaatsvinden. Een nauwkeurige studie geeft aan dat de Heer Jezus 7 keer gebloed heeft in die 18 uur. En alle 7 keer ga ik na in wijkbeduursteden, van stap tot stap, omdat vanuit elk moment een geweldige kracht uitgaat voor het geloofsleven. Vanmorgen kan ik hier alleen natuurlijk bij één moment stilstaan, en dat is de hof van Gethsemane, waar hij voor de eerste keer heeft gebloed. Gethsemane. De Heer Jezus is daar binnen gegaan in die olijvenhof, met die knoestige oude stammen, met die breed uitwaaierende takken en die grote bladeren, zoals hij gewoon was, zegt Lucas. Hij ging daar de laatste avonden telkens naartoe als het donker geworden was. Want onder die brede takken vonden ze de beschutting voor de nacht. En daar vertoefde de Heer Jezus met zijn discipelen. Maar vooral was hij daar in contact met zijn hemelse vader. Gethsemane betekent oliepers. Daar worden de olijven, die groeien als vruchten aan die olijfbomen, geperst in een oliepers. En als ze daar zo'n hele boel olijven in zo'n pers liggen en ze worden werkelijk samen gedrongen en geperst, dan knappen die olijven stuk en dan vloeit het rode vocht er aan alle kanten uit. Dat wordt opgevangen en in een oliekelder gedaan. Olijvenhof, Gethsemane. Hier vindt de meest dramatische worsteling plaats in de wereldgeschiedenis. De Heer Jezus is daar aangekomen, na de paasmaaltijd vanuit Jeruzalem. Het is middernacht. En zijn discipelen laat hij achter. 8 discipelen laat hij achter, een eindje verderop. Laat hij 3 discipelen achter, de laatste 3. En dan op een steenworp afstand buigt de levensvorst zich tot de dood bedroefd in het stof. Het is middernacht. Wat gebeurt er? Wel, opeens wordt Heer Jezus ontsteld. Hij begint dodelijk beangst te worden. En je vraagt je dan natuurlijk af, als je dat zo leest, wat kostte de Heer Jezus zo'n geweldige strijd, dat hij niet alleen vocht, zweette, maar dat hij bloed begon te zweten. Wat gebeurde daar toch? En als we heel voorzichtig binnengaan in die strijd van de Heer Jezus, zijn we in het heiligdom van het lijden van Christus. En daar ziet de Heer Jezus dat de Vader uit de hemel, zijn Vader, hem een beker overhandigt. En die beker wordt de beker van de grimmigheid genoemd. De gramschap, of een ander woord, de toorn van de Heer is gevuld tot de rand toe in die beker. En dat de oorzaak daarvan is dat die beker tegelijkertijd gevuld is met de zonde van de hele mensheid. Van Adam tot aan de laatstgeborene die nog geboren moet worden op de aarde. De gehele perversiteit van al die miljarden mensen die geleefd hebben, worden samengevat en geconcentreerd in die ene beker. En die beker, als die leeg gedronken moet worden, nou, en de vader biedt hem die beker aan, dan is het gevolg vloek en verlatenheid. Een aanfluiting en een ontzetting, een vervloeking, schrijft Jeremia. Dat zit er in die beker. Dus de afschuw van al onze zonden zit daarin. Daarin zit de haat van de moordenaar, van al die moordenaars, alle eeuwen. Daarin zit de agressie en het geweld in, de bloeddorst van degene die anderen pijn gedaan hebben. Maar er zit ook het paniek in van slachtoffers. Angst, diep verdriet. Dus die beker zit vol met emoties. Werkelijke zonden, werkelijke overtredingen, maar ook emoties. Hij heeft de dood gesmaakt, staat er in Hebreeën 2. Gesmaakt, geproefd. Hij heeft de diepste tragiek en de ellende van de mensheid geproefd. Terwijl hij zelf zuiver was in zijn emoties. Een evenwichtig, zuiver karakter aan de dag heeft gelegd middels zijn gedrag, in zijn woorden en in zijn gedachten. Hij, zuiver en onschuldig, gaat deze vreselijke beker leeg drinken. Althans, de vader laat hem die beker vol afschuw zien. Wat zit er in die beker? Ik zal een lijstje noemen. Kwade gedachten, overspel, hoererij, doodslag, dieverijen, gierigheid, boosheid, bedrog, ontucht, lastering, hoogmoed, onverstand. En deze lijst is oneindig. En die ziet de Heer Jezus voor zich. En dan is er maar één vraag die opklimt uit zijn menselijke ziel, want hij was voluit mens. Vader, wilt u deze drinkbeker wegnemen? Het kost hem zoveel strijd om te kijken wat er in die drinkbeker zit, laat staan leeg te drinken. Neem deze drinkbeker weg. De zondelast van heel de wereld komt op zijn ziel en dat geeft hem zoveel emotionele stress dat hij niet weet waar hij het moet zoeken. Al de aanklachten en al de boosheid van de machten, de overheden, heel de duivelse tirannie van de geestelijke boosheid in de lucht vallen op hem aan bij het zien van die beker. En daarom zweet de Heer Jezus bloed. De bloedvaatjes knappen in zijn zweetporiën, zodat en bloed en water zich vermengen en in bloeddruppels vallen op de grond. En dan zegt hij: niet mijn wil. Dus de vraag: Vader, alsjeblieft, deze drinkbeker, neemt die weg. Kan er niet een andere weg gevonden worden? U bent toch die almachtige, wijze God die andere wegen weet te gaan. Maar als het niet kan, dan kies ik ervoor om uw wil te doen. Laat uw wil gebeuren. Dat is de tweestrijd waar de Heer Jezus in zit. Het is verschrikkelijk om die beker te moeten leegdrinken. Maar het is nog veel erger voor zijn heilige ziel om niet de wil van de Vader te doen. Dat is het allerergste wat hij bedenken kan. En daarom zet hij een komma. Maar niet mijn wil. Laat uw wil gebeuren. Het is een geweldig gebed. En de Vader verhoort dit gebed van zijn zoon, de eerste vraag, niet. Om ons binnen te halen in zijn hemelse heerlijkheid, moet die beker leeggedronken worden. De rechtvaardigheid van God moet zijn volle loop verkrijgen. Dan kan namelijk ook zijn volle liefde tot ontplooiing komen naar alle mensen van de hele wereld. God is rechtvaardig. Daar hebben we dan mee te maken. De zonde moet gestraft. Want God is niet onrechtvaardig. Hij is rechtvaardig. En aan elke eis moet voldaan worden. Maar met de bedoeling dat zijn liefde kan stromen naar elk mens. En dat elk mens de mogelijkheid heeft om opgeheven te worden tot in de eeuwigheid van de glorie van God. God is liefde. En de Heer Jezus worstelt hier met de zonden dus van de hele wereld. En de wortel van die zonde is de eigen wil. Adam had gezegd. Niet uw wil, maar mijn wil zal gebeuren. En hij koos om naar God niet te luisteren, maar naar een vreemde stem. En daarmee, en daaruit, kwamen talrijke zonden voort, tot de ergste toe. Van haat, van kwade gedachten, tot moord en doodslag, tot de meest grimmige en ernstige vorm van zonde. Daarmee is het paradijs vervallen tot het voorportaal van de hel. En wij leven in de gevolgen daarvan. Als je de krant opslaat. Als je de zondigheid van je eigen hart tegenkomt. Dat je niet in overeenstemming leeft met de wil van God. En je eigen wil een belangrijkere plek geeft dan Gods wil. Dan wordt Gods wil niet gedaan, maar de eigen wil. En dat is de ongehoorzaamheid. Daar ligt de wortel van de zonde. En de Heer Jezus heeft hier zijn verzoening aangebracht als hij zegt: ik kies ervoor in hun plaats en ik boet al die zonden, niet mijn wil. In het woordje niet mijn wil is een keuze. Het is een bewuste keuze van de Heer Jezus. In het woord niet zit ook het woord niets vanuit de mens. Dat niet in overeenstemming zou zijn met Gods wil. Die keuze, daar ligt de kracht van de verzoening, waardoor al onze zonden geboet worden door de zelfverloochening en de zelfopoffering van Jezus. Hij offert hier zijn eigen wil op. Zijn menselijke, reine, zuivere wil offert hij op. Dat is een vrije keus. En hij kiest ervoor om actief te gaan staan in de wil van God om die te doen. Dat is dus actief. Hij leidt in het zeggen van niet mijn wil. En de zonden worden daarin overgenomen van ons op hem. En hij strijdt, dat is actief. Lijden is passief. Strijden is actief. Hij kiest ervoor om in gehoorzaamheid Gods wil tot een eind toe te volbrengen. Daarin is de Heer Jezus overwinnaar. Daarin is hij held. Hij is dus tegelijkertijd slachtoffer, 100%. In zijn lijden, maar in zijn actieve strijd en in zijn bewuste keuze om de wil van de Vader te volbrengen, is hij overwinnaar voor 100%. Om ons binnen te brengen in het heiligdom bij God. Want als het bloed gevloeid is en het offer daar volledig is betaald, voorzet op Golgotha, het is één geheel, maar dit is de menselijke doorleving wat straks komen gaat op Golgotha. Dan krijgt het zijn effect en zijn beslag. Maar het is samen met Gethsemane één volmaakt offer waarin de Heer Jezus gehoorzaamheid geleerd heeft. Hij heeft zijn wil geoefend. Zijn menselijke wil. Was die dan niet volmaakt? Hij was nog niet in zo'n diepe duisternis geweest. Hij had nog niet zo'n verschrikkelijke ervaring meegemaakt. En ook in deze diepe duisternis, in het smaken van de dood, die geestelijke scheiding tussen God en onze ziel, dat smaken van die afschuwelijke dood, daarin moest hij opnieuw zijn wil oefenen en laten zien dat hij volstrekt eensgezind zou zijn met Vaders wil. En dat heeft de Heer Jezus hier geoefend. Hij heeft dus, zegt de Hebreeënbrief, gehoorzaamheid geleerd en is hier in deze diepte tot een volmaaktheid gekomen van de menselijke natuur. Een mens die door alles heen volledig toegewijd is aan de Vader. Dat is voor u en voor mij en voor de hele wereld verdiend. Want er is een verzoening tot stand gebracht die de hele wereld geldt. In lijden en in strijd. En zo is de hele mensheid in Jezus Christus bij God gebracht. En de gemeente en allen die de Heer Jezus aangenomen hebben, die een relatie zijn aangegaan met de Heer Jezus, een bewuste keuze van het hart, die gaan daarin delen. Die krijgen het effect daarvan. En die mogen genieten wat Efeze 2 zegt. U bent nabij God gebracht. U bent teruggebracht. Uw zondelast is vergeven. En u bent teruggebracht in de liefde van de hemelse Vader. U bent nabij gekomen. Door het bloed van Christus. En dat bloed getuigt van het lijden. En dat bloed getuigt van zelfopoffering. De opoffering van zijn eigen wil en zich verenigend met Gods wil. Zo is Gods wil het middelpunt. Nu is daar de verzoening. Die beker is weggenomen van gramschap. Gods toorn verandert in Gods liefde naar elke zondaar toe die daar een beroep op doet. Als je een beroep doet op wat de Heer Jezus hier heeft gedaan, dan krijgt u te maken, voluit te maken met Gods liefde. En uw zonden worden weggenomen. Ter plekke op hetzelfde moment als u daar een beroep op doet. Want er is een tweede beker. De beker der dankzegging. Die vuile beker is verwijderd. Er is een andere beker tot stand gebracht door de Heer Jezus. En dat is de drinkbeker die u ziet op de avondmaaltafel. Dat is de drinkbeker van het nieuwe verbond. Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Drink allen daaruit tot vergeving van al uw zonden. Dus in deze tweede drinkbeker ligt al Gods zegen. En de eerste van de geweldige zegeningen die die beker vervult is vergeving van uw zonde. En als ik even het rijtje afga waar ik de preken over doe, dan is het, de tweede geweldige zegen die er zit, de rechtvaardiging in het bloed. En de derde geweldige zegen die in die beker zit, is de reiniging van uw geweten. Dat u zuiver besef, een volmaakt geweten krijgt door het bloed. Reiniging. De vierde zegen is genezing. De vijfde zegen is vrijmaking. De zesde zegen, dat is de verzoening met God. En de zevende zegen is wedergeboorte. Elke, ik ga ze niet uitwerken, maar in die beker Daar zitten alle geestelijke zegeningen in. En die beker is overvloeiende. Denk maar op Psalm 23. Uw beker is overvloeiend. En daar drinkt u uit. En elk slokje dat u doet vanuit die beker, hebt u deel aan het leven van Jezus. Want eigenlijk, laat ik het samenvatten, al die zegeningen. In die ene beker zit het levensverhaal van de Heer Jezus. Het is een levensbeker, een levensverhaal. En u drinkt eigenlijk Jezus. Zijn bloed. Nou, maar hebt u deel aan de Heer Jezus. De rechtvaardigheid van Jezus. De toewijding van Jezus. De blijdschap van de Heer Jezus. De kracht van de Heer Jezus. De reinheid van de Heer Jezus. Dat is allemaal uw deel. Op het moment als u de Heer Jezus aanneemt, hebt u in principe alles wat van die almachtige Christus is en wat hij verdiend heeft op aarde, is uw deel. Drink allen uit die beker. Want dan word je vervuld met de Heilige Geest. Met de Geest van de Heer Jezus. En dan gaat er een nieuw levensverhaal van binnenuit bij u ontplooien. U wordt anders in uw denken en u gaat anders handelen, want u handelt vanuit de Geest van de Heer Jezus. Als u weet en gelooft. Als u gelovig weet dat u in zijn dood gestorven bent met uw eigen wil. Dat was die kern van de zonde. De eigen wil, bent u gestorven aan, dat is verdwenen in de dood van Christus. Daar is het oude afgelegd. Die eigenzinnigheid van die eigen wil van Adam. En u krijgt de Geest van de Heer Jezus, zijn wil. En die wet van het nieuwe verbond wordt in uw hart geschreven. Het wordt niet als een juk op u gelegd. U moet niet iets nu. U moet nooit meer wat. U krijgt kracht van onderuit, omdat u gelooft in het nieuwe verbond waarin alles is volbracht. En als u daaruit gaat drinken, vanuit die zegeningen, dan is de Heere uw kracht. En dan gaat u met gemak het pad naar de hemel, want de Heere is uw helper. En de Geest maakt u vrij van zonde. En de Geest vervult u met de wet van Christus. En u wandelt in de vrijheid en in de kracht van heiligmaking. Dat doet de Heilige Geest in u. Als u blijft in de Heer Jezus, dan blijft de Heer Jezus in u en dan kan het altijd stromen. 'S morgens, 's middags, 's avonds. U bent teruggeplaatst in de liefde en u gaat vergeving en verzoening en relatieherstel uitdragen naar uw naaste. Om dat te kunnen doen. En dan kom ik bij de sterkere toepassing van de preek. Om dat te kunnen doen, is een grote voorwaarde. Dat u en ik, dat wij durven te kijken in onze levensbeker. Wat heb ik ervan gebracht? Waar wijkt mijn eigen wil van Gods wil af? Waar begint het fout te gaan? Waar ontspoort mijn levenstrein? Dat ik langzaam afwijk en mij toch stiekem andere doelen stel dan Gods doel. Wat zijn de gevolgen daarvan? De gevolgen zijn duidelijker. Dus we beginnen meestal met onze zondigheid, met onze overtredingen. Maar de wortel ligt bij onze eigen wil. Durf je dat onder ogen te zien? En eerlijk achter je verstoppingen, achter muurtjes vandaan te komen, achter het struikgewas, achter de bedekking, achter neer. Want wat doen we met onze zonde? Bedekken door onze goede werken. Dan heb je er niet zo'n last van. Je probeert er zelf goede dingen te doen en dan denken we iets te kunnen doen voor onze zonde, om dat terug te betalen voor God, want ons geweten klaagt ons aan. Goede werken, of we gaan over in berouw en in spijtbetuigingen. Maar nog goede voornemens vooruit, nog spijtbetuigingen over het verleden. Zij kunnen onze zonden niet wegwassen, niet één. Het zal u niet baten. Het enige wat u kunt doen is in uw beker kijken en eerlijk zeggen, dit is mijn beker, Heere. En u geeft die beker, u overhandigt uw beker, dat is uw verantwoordelijkheid, in de hand van de Vader, die zegt, ik heb u altijd lief gehad. Want altijd stond het offer van Jezus Christus daar al. Dus de liefde is onvoorwaardelijk. En omdat u dat weet, durft u te komen. Als u niet weet dat God u in liefde aankijkt, dan durft u niet te komen met uw levensbeker. Want dan bent u bang dat u gestraft wordt. U bent bang dat u God teleurstelt. En dan blijft er afstand en vervreemding werken. Maar als u gaat weten, God heeft mij altijd al lief gehad. Dat zegt de Bijbel. En in één beroep op Jezus offer maakt dat die liefde ook bij mij binnen kan komen. Als je dat weet, dan durf je misschien. Dan durf je te komen met je eigen levensbeker en het weg te geven. En, dat is één, belijden, eerlijk worden en benoemen. Wel eerlijk, want anders helpt het niet. Niet algemeen. Ik heb het zelf jarenlang verkeerd gedaan. Dat ik elke keer de Heere vroeg, vergeef me mijn zonde. En dat helpt niet en dat werkt ook niet. Dat is veel te algemeen. Totdat ik leerde, je moet je zonde belijden. Dat gaat veel dieper. Benoemen wat fout was. Dat is eerlijk en dat is concreet. Al het gevraag over vergeving van mijn zonde, terwijl je niet eens goed weet waar het over gaat, dat doet meer kwaad dan goed. Dus daar moeten we van af. Als er sommigen van u zijn die in die strik zitten, dat zal niet werken. Want de Bijbel zegt in 1 Johannes 1 vers 9, wie zijn zonden belijdt. Dat gaat veel dieper. En een beroep doet op het bloed van de Heer Jezus. God is getrouw. Als u dat doet, dat God u de zonden al vergeven heeft. In Jezus. Wat was al een feit, het is een feit en het zal een feit zijn in de toekomst. Dat blijft eeuwig, want het is een eeuwige verlossing. Dus verleden, heden en toekomst, ze zijn er. De vergeving en de verzoening is er al. Op het moment dat u er een beroep op doet, werkt het ook in uw leven. En het bloed van Jezus Christus reinigt u van elke zonde. De kleine zonde, de vergeten zonde en de grote zonde. Geen zonde te groot, want er is verzoening voor u bereid. Als je dat weet, dat je zonden volledig vergeven zijn en dat er volledig voor is betaald, dat u er niets voor hoeft te doen, zonder dat het u iets kost, zonder dat u het verdiend hebt en u bent het ook niet waard. Maar daar vraagt God niet naar. Hij zegt, ik wil je lief hebben, mijn lieve mensenkind. En ik wil je terugplaatsen in mijn vaderhuis en ik wil je omringen met mijn goddelijke liefde. Als u het ook wil, en eerlijk durft te komen met de belijdenis van uw zonde, en een beroep doet op het bloed van de Heer Jezus, en drinkt uit die levensbeker van Jezus, dan hebt u gemeenschap met de Heer Jezus. En dan heb je ook gemeenschap met elkaar. Want dan zit ik weer even in mijn verbeelding nu bij het avondmaal. Het bloed van Jezus reinigt mij. Dat betekent als mijn hart gereinigd wordt, dat ik de broeders en de zusters van harte lief heb. Dat is een gevolg daarvan. God heeft mij zo lief gehad. Ik heb vergeving van mijn zonden gekregen. En ik heb de broeders en de zusters lief. Dat stroomt vanuit de hemel, een open hemel, naar een open hart. Nu als je hart geopend hebt. En dan stroomt het ook in goede woorden, gedachten en werken naar de broeders en zusters toe. Dan wandelen we in de liefde. We leven in de liefde. Dat is de kracht waardoor het nieuwe leven zich gaat ontplooien. En dan kom ik terug waar ik mee begonnen ben in de preek over vergeving. Als ik dan een conflict laat bestaan met mijn buurman of met iemand uit de gemeente of in de familie, tussen ouders en kinderen, als ik daar rustig kan slapen terwijl het conflict nog bestaat, dan zit daar een blokkade. Horizontaal. Als u een horizontale blokkade laat bestaan, terwijl u er wat aan kunt doen en u doet het niet, als u die laat bestaan, dan ontstaat er ook een blokkade tussen God en uw ziel, zegt Johannes in zijn laatste brief. kunt u lezen. Je kunt God niet lief hebben en zijn liefde binnen laten komen als je ook die liefde niet uitdraagt naar de naaste. Dus dan zullen we alles eraan doen om verzoeningsgezind door het leven te gaan met elke broeder en elke zuster. En dan genieten we de relatie. Dan putten we uit de bron van liefde van onze God en genieten dat. Je bent mijn kind, je bent mijn zoon, mijn dochter. En als u het God hoort zeggen, vanuit God, dan heeft dat zo'n kracht dat het uw ziel vervult. En dan kunt u niet anders dan uw broeder en uw zuster ook lief hebben. En vergevingsgezind bent u dan. En wandelend in de liefde doet u dan. Want u laat zich leiden door de geest. En wat doet de geest anders dan het uit Jezus nemen en u eigen maken, zodat u het voor een ander kunt zijn? Wat doet de geest van de Heer Jezus anders dan u rijkelijk zegenen, van uur tot uur, vanuit de hoge priester die u zegent, vanuit de hemel, wordt er altijd gezegend en de geest maakt dat tot een werkelijkheid. En u die dat begint te begrijpen met uw denken en met uw hart om lief te hebben, u gaat ook zegenen. En dan stroomt het vanuit de hemel in uw hart en vanuit de hart naar medemensen, dan staat het kruis in beeld. Verticaal. En horizontaal. En daar. Dat is zo'n vreugde. Dan ga je door de geest leven. Je gaat door de geest wandelen. Dat is actiever. En je gaat ook nog door de geest werken. Je krijgt ook nog vrucht van de geest. En de gaven van de geest. Heel het leven van Jezus komt in je tot ontplooiing. Het stroomt vanuit God. Door Christus. In de opborrelende bron van de geest. En u geeft het door. Stromen van levend water. Van onder de troon. In het hart. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En de onvruchtbare omgeving wordt gezegend tot vruchtbaarheid. Doordat u mensen gaat lief krijgen. In een herstelde relatie, voor zover het van u afhangt. Voor zover het van u afhangt, in een herstelde relatie, sticht u vrede in de onderlinge relaties. Als gevolg van de verzoening van uw zonden. Amen. Zullen we samen de Heere danken. Liefdevolle Vader, dank u wel dat u uw enige Zoon gezonden hebt naar deze wereld. Dank u wel, Heere Jezus, dat uw zending alles heeft volbracht wat nodig was om ons terug te brengen bij de Vader. Terug aan het hart van de Vader. Terug bij de liefde van de Vader. We danken u voor de volle vergeving van al onze zonden, omdat er volledig is betaald. Laat de Heilige Geest doorwerken in ieders hart, dat er niet gevraagd wordt naar verdienste of naar waardigheid, maar dat er gevraagd wordt naar eerlijkheid en een vertrouwen dat het offer genoeg is. Heer, geef dat het door mag werken in ieders hart, zodat er diepe vrede ontstaat, elke aanklacht weggenomen, het besmette geweten gereinigd, een diepe vrede met u en met de naaste, om ook zelf gezonden te worden, om de wil van de Vader te doen, in gehoorzaamheid, van u te leren, Heer Jezus, gehoorzaam te zijn, in dankzegging, dat u in ons, door de Heilige Geest, alles werkt wat nodig is. Dank u wel, dat we zo de liefde kunnen doorgeven en de verzoeningsgezindheid. Dat we zo, door de Heilige Geest, ook uw wil mogen volbrengen. Zoals in de hemel, zo ook in onze harten en door ons gedrag heen op aarde. Omdat we wandelen op de weg van uw wil. Dank u wel voor die genade en zegen heel de gemeente daarin, opdat ze zo een getuige is in deze stad van licht, van verzoening, van liefde en van kracht. Zegen de gezonden gemeente in de naam van de Heer Jezus Christus. En wij bidden u ook voor uw volk Israël. Zegen ook hen, dat zij komen op het moment, tot het moment dat ze u zullen aannemen in geloof. Zich zullen buigen voor u in belijdenis van hun zonde. Dat ze u zullen ontvangen als hun koning. En u vanuit Jeruzalem zult gaan regeren over deze hele aarde heen. Dan zal de aarde vol worden van de kennis van de Heere. En naar die toekomst strekken we ons uit. Van u, Heere, is die toekomst, die heerlijkheid. En geef dat de gemeente daar met blijdschap naar uitziet. En dat alle werk gericht mag zijn op de komst van uw koninkrijk. Van de kerkenraad, van de predikant. Zegen allen die een bijdrage leveren om de wil van God te laten zien. Dat de bediening van de Heer Jezus levend wordt. In het midden van de gemeente naar buiten toe. Dat ongelovigen zullen zien wie de Heer Jezus is. Dat bidden wij u. En daarvoor danken wij u. Dat u door de geest daartoe uw kinderen bereid maakt. Door het geloof in dat volmaakte offer van onze Heere en Heiland. Die te prijzen is in eeuwigheid. Amen. Tot slot, gemeente, gaan we zingen op Psalm 91, vers 1 en 7. Psalm 91, vers 1 en 7. gaat nu heen in vrede en ontvangt u de zegen van de Heer om die met u mee te dragen voor uw naaste. De Heere zegent u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u voortdurend zijn vrede. Amen.